Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 22, vers 39 tot 46. Lucas 22, vers 39 tot 46. Door te zingen psalmen, psalm 116, vers 1. Psalm 69, vers 1. Psalm 16, vers 6. Psalm 16, vers 4. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 22, vers 39 tot 46. Doe te zingen psalmen, psalm 116, vers 1. Psalm 69, vers 1. Psalm 16, vers 6. Psalm 16, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voor met het zingen van Psalm 116 en daarvan het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Psalm 116, vers 1. schriftlezing, gemeente, in het morgenuur vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 39 tot en met 46, handelend van de gebedsworsteling van de borg in Gethsemane. Lucas 22, de versen 39 tot en met 46, voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw wee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar den Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: Bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit den hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt.
Mevrouw verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, hoe diep is het pronkjuweel van de schepping gevallen. Als we ook vanmorgen letten, hoe daar diep in het stof gebogen, de levensvorst geknield voor uw heilig aangezicht, in grote benauwdheid verkeert. Toren Gods rust op hem. Uw toren over de zonde zo groot, dat nu maar één plaats is voor de zondaar. Dat is de eeuwige rampzaligheid. Hoe diep is een mens dan gevallen? O Heer, in de top van eer, daar hebt ge hem gesteld. In uw lieve gemeenschap. In uw omgang met een drie-enig God. Te midden van een schepping die een en al verheerlijking was van uw heilige naam. Maar de mens heeft u niet in erkentenis gehouden. Is bij zichzelf te rade gegaan op influistering van de duivel. En heeft de keuze gemaakt om zelf God en koning te zijn. En daarmee zichzelf en zijn ganse nageslacht gestort in een eeuwig verderf. Heer, geef ons daar zicht op. Want als wij die eerste Adam niet leren kennen, dan zullen we de tweede Adam ook niet leren begeren. Wilt u ons dat schenken, Heere, de kennis van Adam? En zo ook door de nood gedreven, gebracht aan de voeten van de tweede Adam, want met de val van de mens was u niet aan het einde gekomen. Dat had gekund, maar u heeft naar uw eeuwig soeverein voornemen nog een weg gebaand om een diepgevallen zondaar terug te brengen in uw gemeenschap. En wat heeft het u gekost, uw eigen kind? Hebt ge eraan willen geven om in de weg, een eerlijke weg, een godverheerlijkende weg, een zielzaligende weg, door een rampzalig geslacht van zondaren tot u te bekeren? Wat heeft het u gekost? Uw eeuwig schoot een wonderkind, mens geworden, nu zo diep in het stof gebogen, onder de vloek gekomen, omdat hij de last der zonde op zich genomen heeft. Heere, wat mogen we daaruit leren vanmorgen? Wat we zijn geworden, waar we terecht zullen komen als geen borg tussen ons en u intreedt. Wat de prijs is van de zonde, wat uw rechtvaardig loon zal zijn in uitkering, zal wezen als wij onbekeerd sterven. Maar Heere, ook voor uw kerk de troost, hoe daar nu geworsteld is om een ziel weer terug te krijgen. Om zichzelf daartoe over te geven. Onder uw wil te komen. Onder uw vloek te lijden. Die immense toren van u over de zonde. Heren, u kunt het vele malen gehoord hebben. Maar mag het dan één keer waarheid worden in ons leven? Dat het niet een bloot verstandig kennen is van wat hier gebeurt. Maar dat het nou als een bevindelijke zaak mag wezen. Dat woorden zaken mogen worden. Want daar ontbreekt het ons aan. Heer, ook in deze donkere tijd waar de godsdienst hier niet meer gevonden wordt. In het voorwerpelijke. Maar in het onderwerpelijke nog minder. Dat we de voorwerp van mogen zijn. Van uw liefdesbemoeienissen in Christus. Dat we niet genoeg hebben aan de klank. Maar zaken. Dat we daarom verlegen mogen zijn. Dat is een groot wonder, Heer. Wilt u dat nog werken ook in dit morgenuur. Als we hier door uw goedgunstigheid nog samen mogen zijn. Ons daarin gedenk, boven alles, dat wij op weg en reis zijn naar uw geduchte rechterstoel. En dat het niet kan met een enkele uitredding of een verandering in ons denken en doen en laten. Maar een wezenlijke, alles vernieuwende verandering zal moeten plaatsvinden. Een nauwe zielsvereniging met de Zoon van uw liefde alleen zal betekenen dat wij die eeuwige dood zullen ontgaan. In hem het leven gevonden hebbende, zal daar geen dood en hel nog vat op kunnen krijgen. Wilt u dat toch werken? U brengt ons hier nog samen. Te midden van de zorgen die er zijn. We zien naar de wereld. We zien naar de kerkelijke samenkomsten in ons land. Alles zo mager, zo dun. Jacob is dun geworden. Heer, en dan heeft u ons hier nog een plaats gelaten om uw dierbaar woord en getuigenis te mogen horen. Wilt u ons daarin dan boven alles gedenken dat we hier met vrucht zouden zijn. Dat ook deze dienst niet tegen ons zal keren op de jongste dag. Het uur van ons sterven. U hebt ons hier willen brengen onderscheid met anderen. Heer, en bijzonder mogen wij ook vragen om uw gunst en ondersteuning voor hen die hier niet kunnen zijn. Door uw ouderdom of gebrek of ziekte aan huis gebonden. In verpleeghuizen, in ziekenhuizen. Heer, ook daar deze dag nog een zegen te bereiden. Ook in die geesten die voor ons niet toegankelijk zijn. Nog een weg te banen tot uw troon terug te brengen. Heer, want dat is toch het wonderlijke. Dat u bekeert is niet alleen allernoodzakelijks. Vanwege onze diepe val en onze dood staat. Zo godsverheerlijkend. Maar Heer, het zal er ook nooit anders kunnen. Het zal nooit anders kunnen. Daarom zijn wij misschien met ons volle bewustzijn wezenlijk niet bevoorrecht boven hen die je geest het laat afweten. Omdat alle mensen voor u één en hetzelfde zijn met dezelfde lap gescheurd. En ge bekeert ze zoals ge al uw volk bekeert. Heren, dan in dat opzicht zijn er geen hopeloze gevallen. Met die verstande dat we allemaal hopeloos zijn. Hulpeloos en van nature reddeloos. Maar dat zal het wonder uitmaken als ge u nog ontfermt over een gans dode, ellendige en verdoemelijke zondaar. Wil het nog doen, heren. En ons gedenken, ook in de omstandigheden des levens, we hebben ook vanmorgen vernomen dat ook de zorg aan onze gemeente niet voorbij gaan. Wilt u in bijzonder ook gedenken die aan huis gekluisterd is al zo lang. Aan de Harmse weg, al zoveel maanden. In de ziekte zo zwaar te dragen dat kruis moet voortworstelen. Heer, en waar zal die worsteling hem brengen? De berichten wisselen zich af. Goed, minder goed. Maar Heer, hij zal alleen dan verheugd zijn als de zonde gerechtigheid in zijn hart mag opgaan. En wil daartoe hem bijzonder gedenken, ook vanmorgen. De heer Engbert, alles geven wat nodig is om niet alleen zich te mogen verstaan met zijn lichaam, maar bovenal met zijn voor een eeuwigheid geschapen ziel. Ontfermt u zich over hem en over zijn vrouw en kinderen. Wilt u ook zijn met gezin van Barendrecht, waar de kleine Jede deze komende week voor een dagbehandeling in Almelo zou moeten worden opgenomen. De zorgen zijn u bekend, heren. Wilt u ook uw vleugels nog uitbreiden over dit kind? En geven deze weg ook aan het gezin als geheel nog die bijzondere bemoeienis, die zaligmakende genade te schenken. Want heren, u kunt de nood ook gebruiken om een grote zaak uit te werken. En die gaat boven het herstel waar we u ook om bidden van het lichaam uit. Een ziel te redden, heren, dat zo onbeschrijfelijk groot wil. Die druk dan ook nog gebruiken. Dat dat de uitkomst mag zijn om in een verzoende betrekking met u te worden gebracht. Ook mevrouw Robert Jansen van de Almeloze weg 17. Die al geruime tijd topt met haar lichaam. Wilt u ook haar voor uw rekening nemen? Naar lichaam en ziel beide ondersteunen. Bij het klimmen der jaren nog nabij en goed zijn. Maar bovenal, heren, verzuchtingen geven. En verzuchtingen geven met name om de overkomst van die borg en middelen. Dat haar hart daar naar uit mag gaan. Heren, want in hem worden alle gebreken weggenomen. In hem is alleen de schuld voor uw aangezicht verzoend. In hem alleen is er ook aan het einde van het leven nog een hoop die door de dood niet beschaamd zal kunnen worden. Gedenk ons allen tezamen in welke omstandigheden wij ook verkeren. Bewaar ons bij uw woord en getuigenis. En geef ook nog een levende bediening in ons midden. Mag er nog gehoord worden dat er mensen van dood levend zijn gemaakt. Heren, die dat mogen weten ook voor eigen hart en leven. Nu niet meer voor rekening van zichzelf, maar voor rekening van die ander. Ze mogen gaan en staan en eenmaal ook dit leven mogen verlaten om zonder verschrikken voor u te verschijnen. Heere, dat leven, want ach, wat is het om als een dode zondaar ter wereld te zijn gekomen en nu ook als een dode zondaar te sterven. Er zal toch een levendmakende daad moeten geschieden. En wil daartoe de prediking die hier nog mag zijn zegenen met een eeuwige zegen. Alles geven wat nodig is om in getrouwheid te gaan en te staan in de wegen van uw woord en getuigenis. Wilt u zijn met uw kerk over het rond de aarde, bijzonder onder uw volk Israël, nog werken, Heer. Dat volk dat ligt onder de belofte van de wederkeer van het herstel. Op uw tijd, op uw wijze. Werk het nog uit. We zijn met de heidenwereld in beroering, maar ook daar het zaad van het evangelie nog worden gestrooid en wortels schieten. Wat ook daar nog uw naam verheerlijk mag worden aan de einden der aarde. Wilt u ook zijn bijzonder met de wereld in haar honger en nood? Dan mag ook de christelijke handreiking gevraagd worden, ook komende zondag, dat onze harten bewogen mogen zijn tot de lijdende medeschepselen, maar bijzonder ook een verzuchting mag wezen voor die andere ondersteuning, voor die ene honger en die ene kommer, namelijk dat ook daar, in de horen van Afrika, de horen des heils nog verhoogd zou mogen worden, er ook daar nog toegebracht mogen worden tot de scharen die niemand tellen kan, waarvan zal gelden in de volle omvang van het woord. En zij zullen niet meer hongeren en zij zullen niet meer dorsten. Gedenk ons samen in dit diep gezonken vaderland. Heere, nog mag er een kerk zijn. We hebben het zo verzondigd. En mogen er nog zijn die daarmee aan uw troon worden gebonden. Om daarbij te verkeren met smeking en geween. Of u nog terug zou willen keren, ook onder dit volk. Om weer als vanouds uw voetstappen daar te zetten en wandelingen te houden. En nog te bekeren zoals ge alle eeuwen door hier hebt willen werken en bekeren. Heren, het is niet verdiend. Gaat u ons voorbij? Nooit zal één mens daar tegen enig wettig protest kunnen laten horen. Het is zo verdiend, want alles zo verzonderd. Maar heren, dat is toch uw genade, dat u verrast en dat u geeft boven bidden en smeken. Wil het nog doen, omdat er ook uit het opgroeiend geslacht nog getrokken mogen worden tot uw wonderbaar alles vervullend licht in Christus. Gedenk dan nog ook deze morgen, onze samen, te midden van een volk dat de afkeringen lief heeft, dat de roede niet meer kust, het eigen wegen wenst te gaan, om nog in getrouwheid toch staande te blijven en niets anders te wensen dan uw genadige overkomst, onderhouding en bediening. Trouwmakende genade, Heere, wat hebben we dat nodig? Dat is toch altijd hand in hand met armmakende genade om in u alles maar te mogen vinden. Gedenk onze geëerbiedigde koning en zijn huis. Werk ook daar nog het wonder van bekering, een levensvernieuwing. Wil zij met allen die geroepen zijn om ook in dit land nog uw stem te laten horen, op welke plaatsen ook gesteld mogen zijn, mogen ze nog uw mond zijn om te verkondigen dat u recht bent in al uw weg en werk. Dat u het waard bent om geëerd, gevreesd en gediend te worden. Dat u ook zijn, Heere, met onze kerk. Verscheurd in dit land. En wat nog enig teken van leven mag vertonen, trekt nog zo vaak gescheiden op. Heere, we liggen alle onder het oordeel. Maar het grootste is, we beseffen het niet. We kunnen het nog zeggen. We kunnen misschien nog aanwijzen. Maar de breuk wordt niet gevoeld. De smart is er niet. Zal het dan ook voor ons waar worden? Dat we geslagen worden, maar de pijn niet meer voelen. Het is alles zo beschouwelijk. Het is alles zo bespreekbaar. Het is alles zo dood en leeg. Hier is dan alleen de vorm nog over. Is het wezen geweken dat we zo gesteld zijn, dat we niet eens meer kunnen klagen omdat we geen klacht meer hebben. Niet meer zucht om een zucht van u te krijgen. Heren, u weet het. Dat er toch nog mogen zijn die de breuk van land en volk op het hart hebben gekregen. En die zuchten met zuchtingen die de wereld niet kent, maar waarvan u af weet. Die mogen het toch wel eens horen, ook in deze donkere tijd. dat hun zuchtingen voor u niet verborgen zijn. Heere, sta nog op en werk als van oud. Maar doet u het niet, gaat u heen. Ook dan zal er een volk zijn dat bukken mag en buigen onder uw slaande hand, uw afgaande gangen. Heere, geef nog eens willendheid om ook daaruit vanmorgen geleerd te worden. Wees zo met ons in luisteren, in spreken, mag het zijn tot verheerlijking van uw naam en tot zaliging van zondagszieden. Om hem die gij altijd hoort, om Jezus willen. Amen. Geliefde, bij vernieuwing zouden wij een ogenblik willen stilstaan bij de worsteling van Christus in de hof van Gethsemane. Het u voorgelezen schriftgedeelte mag dan het voorwerp zijn voor de overdenking in dit morgenuur. Ik zal het niet in het geheel herhalen, alleen het eerste vers van het u voorgelezen schriftgedeelte nogmaals u voorgelezen. Het is vers 39 en daar lezen wij Gods woord, het begin van onze tekst, in dit morgenuur als volgt. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En wat daar verder volgt. Lucas 22 vers 39 tot en met 46. Laat ons nog samen zingen van Psalm 69, het eerste vers, voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord. Het u voorgelezen schriftgedeelte bepaalt ons dus bij de gebedsworsteling van Christus in de hof van Gethsemane. Drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de olijf. Ten tweede bij de borg. Ten derde bij het volk. De eerste gedachte, de olijf, u zegt van waar? Gethsemane betekent olijvenpers. De plaats waar niet alleen olijven werden gewonnen, maar ook werden geperst. En het is niet willekeurig dat het juist deze plaats is waar Christus zo diep in het stof moet komen, onder de slaande hand van zijn Vader. Immers ook van hem, net als van een olijf, geldt dat hij geperst moest worden. Geperst. Je kunt dat ook lezen in Lucas 12 vers 50. Waar de borg het zelf uitroept. Hoe word ik geperst totdat het volbracht zij. En daarom staan we dan eerst stil bij de olijf in de natuur. Om dan vervolgens ook te spreken over de borg die in het geestelijke geperst wordt. En ten derde bij zijn volk, dat de vrucht van zijn persingen mag ontvangen, maar ook zelf weer in de pers wordt gebracht. De gebedsworsteling van Christus in de hof van Gethsemane, de olijf, de borg en het volk. Psalm 69. En daarvan het eerste vers, Psalm 69. En daarvan vers 1. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen. Ik ga te grond, de vloed is mij te groot. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 69. Donderdagavond. Jezus voor het laatst samen met zijn discipelen in de paaszaal in Jeruzalem. Bijzonder onderwijs mocht daar nog uitgaan. Daar werden zijn discipelen onderwezen in die liefdesdienst van Christus tot zijn kerk en van Gods kinderen onderling. Dat zijn grote zaken, hè? Die werden daar onderwezen. Onderwijs van Christus, heeft u dat wel eens gehad? Onderwijs van Christus? Nee, ik vraag niet of u wel eens in de Bijbel gelezen heeft. Of u de waarheden onderschrijft. Dat is nog geen onderwijs van Christus. Maar dat hij zelf uw ziel heeft aangesproken. Die inwendige leraar is geweest. Die u zaken heeft geleerd. En als u wat geleerd heeft en het is van de hemel, dan zal dat boven alles zijn de dienst. De liefdedienst van Christus voor zijn arme Sion. En als vrucht daarvan de dienst van de kerk tot God en tot de kinderen van God. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lot bereid, maar ook om elkander de voeten te wassen, de minste te zijn. Dat leert Christus zijn volk. Kostelijk onderwijs gehad daar in die paaszaal. Daar ook het heilig avondmaal ingesteld. Hetgeen hij alleen voor zijn kinderen verordineerd heeft. Wie zijn zijn kinderen? Die waarlijk tot God bekeerd zijn. Die afgesneden zijn van de eerste Adam, ingeënt in de tweede Adam. Die niet 's nachts zonder dat ze het wisten bekeerd zijn geworden. Maar daar waren ze zelf bij. Overgezet. Uit het rijk van Satan in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Avondmaal ingesteld. Inmiddels is Judas heen gegaan om zijn verraderswerk te voltooien. En dan breekt Christus op met zijn discipelen en uitgaande. Dat woord heb ik menigmaal zo mogen overdenken wat dat is, hè? Uitgaande. Ja, dat kennen wij ook wel, uitgaan. Dat doen mensen graag, uitgaan in de wereld, toch niet? Maar de kerk kent een bijzonder uitgaan. Christus, uitgaande. Hij gaat naar de uitgang. Waarvan? Van dit leven. Hij verlaat met zijn 11 discipelen de paaszaal, uitgaande, de nacht in, de nacht van lijden, ongekend en onbeschrijfelijk, en sterven, de perstreden, verloren gaan onder het recht van God. Hij gaat de nacht in, uitgaande, de uitgang van het leven. U bent ook op weg naar de uitgang, weet u dat? Is wat? Moet je God ontmoeten? Uitgaan. De nacht ingegaan. De nacht van sterven. Onderweg gaat het onderwijs nog door. Tot het laatst toe, let u daarop, onderwijst Christus zijn kerk. Over zijn heengaan en zijn uitgaan. En over de komst van de Heilige Geest, de trooster. Hij leert hen over de liefde van God en de haat van de wereld. Zo onderwijzend in de nacht komt dan Christus bij de beek Kidron. In het Kedrondal. En die trekt hij over En komt dan aan de voet van de Olijfberg in de hof van Gethsemane. En ook daarop moet u letten. De beek Kidron overgetrokken. Wat betekent Kidron? Betekent donkerte. Troebelheid. Het staat voor de donkerte van het lijden. Waarin hij nu ten diepste zal wegzinken. Eenmaal trok ook David die Kidron over. In zijn nacht. In zijn ellende. Toen hij op de vlucht was voor Absalom. Nu trekt naar het vlees de grote zoon van David de Kidron over. En dat is in het leven van mensen, kinderen, een bijzonder ogenblik. Want die Kidron, dat is als het ware een streep die getrokken is. En waar nu overheen gegaan wordt, dat kent de kerk ook. Dat ze over een streep heen gaan. Een beek doortrekken. Weet u wat ik bedoel? Net als Jacob bij Jabok. Daar is ook een streep getrokken. Weet u wat dat betekent? Nu gaat God afhandelen. Dan gaat God afhandelen. Dan moet je de beek over. De Jabok over. De nacht in. Om God te ontmoeten. Levenslang onderhandeld. Om uw ziel buiten God te houden. Dan komt de afhandeling. Dan moet u het van God verliezen. Mag u weten van een afhandeling in uw leven? Christus trekt de beek over met 11 discipelen en komt dan bij de hof van Gethsemane. Ik heb al iets gezegd wat die naam betekent. Olijvenpers. En letten we dan een ogenblik, geliefde, op deze plaats waarom het uitgerekend, en ik bedoel naar Gods eeuwige raad en voorzienigheid, hier is dat Christus straks in het stof zal worstelen. Met zijn hemelse vader. Olijvenpers Gethsemane. Daar zijn olijfbomen. Olijven zijn heel wezenlijk voor de oosterling van die tijd. Minstens 4 dingen zijn daarbij op te merken. Ten eerste, een olijf is voeding. Een olijf, een vrucht van 2 à 3 centimeter groot, kan met zout gegeten worden. Tot voeding van het lichaam. Maar ook de olie van de olijf wordt in het voedsel gebruikt. Olijf betekent dus voeding. Ten tweede betekent het ook genezing. Want de olie van de olijf kon bijvoorbeeld op wonden gestreken worden. Om die te genezen, werd zelfs ook gebruikt inwendig tot genezing. Dus de olijf van grote betekenis voor de voeding, voor de genezing. Ten derde ook, en dat weten de kinderen denk ik, voor de verlichting in de huizen van de mensen. Maar ook in de kerk, in het heilige, de olijfolie in de 7-armige kandelaar. Dus ook verlichting. En als vierde, om niet meer te noemen, zalving. De huid van de Oosterse mens is gauw door de zonnehitte uitgedroogd. En dan wordt die huid gezalfd met olie om hem weer soepel en zacht te maken. Het geeft ook glans aan de mensenkinderen. Zo verstaat u wel de olijf, de betekenis ervan. Onthoudt u dat? Voeding. Genezing, maar ook verlichting en zalving om het daarbij te houden. Maar deze olijven moesten na de pluk in de oogsttijd geperst worden. En daar dankt Gethsemane de naam aan. Daar waren persen om die olijven te pers, zodat het olie, de olie eruit stroomde. En vrienden, wat was nou zo'n pers waarin die olijven gedaan werden? Dat was een vijzel. En ik beeld het maar uit, een vijzel, dat is een taps toelopend, dus op een punt toelopend vat, een voorwerp op een punt toelopend. En daarin werden die olijven gedaan en dan met een stamper gekneusd, gestoten, geperst, zodat de olie eruit kwam, die vervolgens in aparte vaten werd gegoten. En dan moet u nog iets onthouden. Niet eenmaal, niet tweemaal, maar driemaal werd de olijf geperst. De eerste keer, dat was de meest zuivere olijfolie. Dan vervolgens door onder stenen en balken gelegd. En ten derde, wat er dan nog over was, dat mengsel, nog een keer in die vijzel, onder die stamper, om nog eenmaal alles uit te drukken. Dat is de derde persing. Geliefde en nu zien we de Heer Jezus deze donderdagavond met zijn discipelen de hof van Gethsemane binnengaan. Olijvenpers. Daar aan de voet van de olijfberg vinden wij olijfbomen. En daar zijn ook die persen waarin die olijven werden uitgeperst en wat kostbaar sap werd verzameld. U weet nu waarvoor. En dit is de plaats waar Jezus meer dan eens geweest is. Deze hof, maar ook de berg daarachter. De plaats waar hij menigmaal is geweest. Om zich af te zonderen. Om te overdenken. Maar ook om het aangezicht van zijn vader te zoeken. En ook een plaats waar hij onderwijs heeft gegeven aan zijn discipelen. Een bijzondere plaats, zo lezen we ook, waar hij gewoon was te komen. En bij de ingang van de Hof van Gethsemane aangekomen, onze tweede gedachte, geliefde, staan wij stil bij de borg. Laat hij er acht bij de ingang achter. Drie neemt hij verder mee de hof in, waar hij straks zal knielen. En ook dat mag u wel opmerken. Er is dus verschil, die acht die achterblijven en die drie die verder worden meegenomen. Leer daar ook uit dat God met de één verder gaat dan met de ander. Sommige kinderen van God worden nader onderwezen in bepaalde heilsgeheimen. Daar is dus verschil. Vroeger hoorde je dat nog wel eens een keertje zeggen. Ik hoor dat eigenlijk niet meer. Dat is een doorgeleide christin. Doorgeleid. Heel ver gebracht. Er is verschil, ja. Ik zal het u proberen uit te leggen. Er zijn kinderen van God, daar heb ik het nu over, hè. Niet over de godsdienst. Oh, die weten alles. Maar kennen niks. Nee, kinderen van God. Er zijn er die geleid worden. Heel diep. Kijk, ze kennen allen de kracht van de vergevende liefde van Christus. Maar sommigen mogen heel diep ingeleid worden in de bloedgerechtigheid van Christus. Er zijn er wel eens die hebben het uitgeroepen. Ik verdrink in deze liefde. Voelt u wel? Anderen worden nader ingeleid in de opstandingskracht van Christus. Die kennen een leven waar veel doorbraak is. In de heiliging. In de opstandingskracht van Christus gebracht, mogen zij bijzonder de zonde beoorlogen. Een opwas kennen in de heiligmaking. Dat zijn wel de sieraden van de kerk, menigmaal ook. En het derde kind van God, die wordt opgeleid in de voorbeden van Christus. En die mag vertoeven bij de ten hemel gevaren borg. En ik verzeker u dat ze zoet leven. Want die mogen daar zo gemakkelijk onder de heerschappij van Christus gebracht zijnde alles in zijn hand geven. Die mogen zo leven bij dat regeerambt van Christus. Dat zijn zeer gelijkmatige christenen ook. Die mogen weten bij inleving wat het is dat er één hun leven regeert. Dat gaat over de persoon van Christus. Anderen worden nader ingeleid in de weldaden van de geest. Deze krijgt bijzonder gebedsgaven. Een derde een inleiding in het verstaan van Gods woord. En weer een ander wordt ingeleid in de persoon des vaders. Om de vaderlijke goedheid en zorg dieper en dieper te mogen verstaan. Zo houdt de Heere met zijn volk dus een weg die onderscheiden is. Sommigen bij de ingang, anderen wat verder geleid. Maar één ding kennen ze allemaal. Kent u dat ook? De vergevende liefde Gods in Christus. Krachtens de nauwe vereniging met die borg in het uur der liefde. En daar gaat het over, hè? Daar gaat het over. Het is onderscheid. U moet maar nooit jaloers zijn, hoor. Er zijn er die willen dat ook kennen. En die gaan dan meer spreken dan ze eigenlijk kunnen verantwoorden. Die gaan verder spreken dan ze zelf geleid zijn. Dat sticht niet. En dat brengt uw arme ziel alleen maar in de duisternis. Dat heb ik ook geleerd. Maar dan moet ik het verschil bijleggen. En dan loop je in de duisternis, in de donkerte. Nooit verder spreken dan de ziel geleid is. Zult u dat doen? Acht, blijf erachter. Zit hier neder tot ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. Drie, gaan er mee de hof in. Het is donker. Daar gaan zij zien wat eigenlijk niet te omschrijven is. Dat gelaat van Christus. Dat wordt nu zo anders. De woorden die de evangelisten gebruiken zijn deze: verbaasd. Dat is ontsteld. Of bedroefd. Beangst. En hij zegt het ook tot die drie discipelen: mijn ziel is geheel tot de dood toe beangst. Wat gebeurt hier dan? De borg komt in de banden van de dood. Het gaat om het einde van het leven aan. Uitgaande. Naar de uitgang van het leven. En dat zal voor hem een ontzaglijke uitgang zijn. Hier pakken de wolken van Gods toren zich nog meer samen dan ooit tevoren. Want u moet onthouden wat de catechismus ons leert. Dat het gehele leven van Christus is lijden. Onder de hand van God. En dan moet u het vasthouden, gemeente. En dit zijn wezenlijke zaken. Hier wordt Christus met eerbied gesproken. Gebracht in die vijzel. Heel zijn leven is een leven in de vijzel van God. Heel zijn leven is gedrukt worden door de hand van God. Dat is die stamper die in de vijzel de olijven uitperst. Zo is het de hand van God die hem uitperst. In die vijzel, breed van boven, het loopt steeds nauwer toe. Steeds zwaarder wordt de drukking. Hoe word ik geperst? Wat is dat? De toren van God, wat is dat dan? Het ongenoegen van God over de zonde. Zijn heilige verontwaardiging. Zijn gekrenkte eer die zich ontlaat in straf. In straf lijden. In dood. En verdoemenis, dat is de straf der zonde, dat is de toren van God. En daaronder komt Christus steeds meer. O Christus, geliefde, wordt geperst als een olijf. En ik vraag u, is Christus geen olijf, met eerbied gezegd? Wat de olijf is in het natuurlijk leven voor de natuurlijke mens, dat is Christus voor de geestelijke mens. Dat is de voeding. Als u Paulus zou vragen, wat is uw eten en drinken? Dan zou Paulus zeggen, en al Gods volk zegt het na, dat is Christus. Dat is mijn eten, dat is mijn drinken. Christus, dat is mijn leven. Wat is dan Christus eten? Dat is, wat doet u met eten? Iets opnemen. Verenigen, dat is het wonder van de vereniging met Christus. Er zijn tijden dat Gods kind zo ver van hem afdwaalt. Wat is het donker, wat leidt zijn ziel dan armoede en gebrek? Maar als hij dan weer teruggebracht mag worden in die nauwe gemeenschap met bewustheid, dan zegt hij, dit is mijn eten, dat is mijn drinken. De liefdesuitlatingen van Christus aan zijn ziel, dat is zijn bestaan. Zo is dus Christus het voedsel van de kerk. Is het dat ook voor u? U eten, u drinken. Ten tweede, bij hem alleen genezing, uitwendig, inwendig. Voor die grootste plaag van mijn hart, dat is de zonde. Heeft hij alleen dat ene geneesmiddel, zijn dierbaar bloed. En reinen van al die vuile zonden. Maar ook uitwendig, de slagen van dit leven wil hij vertroosten. Met de uitgietingen van zijn liefde verzachten. Zo is Christus dus het voedsel van de kerk, maar ook de genezing van de kerk. Niets, o Jezus, dan uw bloed geeft voldoening aan het gemoed. En hij geeft ook verlichting. Want als werkelijk een mens met Christus verenigd is, geliefde, dan krijgt hij licht over zaken die voorheen duister waren. Dan krijgt hij licht over het woord van God. Dat gaat dan open. Dan krijgt hij licht over de listen van de duivel die hij voorheen niet zag. Maar nu leert hij hem onderscheiden en dan zegt hij met Paulus, de gedachten van de Satan zijn mij niet vreemd. Hij leert die boze wereld van binnen steeds meer kennen. Dat gedrocht van binnen steeds meer verstaan. Hij krijgt licht over het ontoereikende van de wereld en kan het daar niet meer in vinden. Zo is Christus ook zijn verlichting. En als vierde, zijn zalving kan niet gemist worden. Mijn ziel droogt uit in de wereld en al die dode godsdienst. Alleen als hij komt, dan wordt alles weer zacht en teer. Zoals de huid van de oosterling, als de olie op aangebracht werd. Dan is die ziel ook weer verkwikt. En dan roept David het uit, mijn beker vloeit over. Mijn hoofd zalf gij met olie. Dan zijn ze gezalfd. Dan zijn ze gezalfd. Dan zijn ze zacht en teer. Dan kan de Heer alles met ze doen. Dan zijn ze zo onderworpen. En nou is Christus met eerbied gesproken, de olijf van de kerk. En dan moet deze olijf om werkelijk voor zijn kerk voeding, zalving, verlichting en genezing te zijn. In die vijzel, in die benauwdheid, onder die slaande en drukkende hand van God. Hoe word ik geperst? Geperst totdat het volbracht zij. En net als de olijf, geliefde, wordt Christus driemaal geperst. Ik heb het u al genoemd, de persing van de hand van zijn vader. Die drukt hem steeds dieper weg waarheen, tot in de hel, zo diep. Maar er is nog een tweede persing. Door de mensenkinderen hun smaad, hun afwijzing, hun ongeloof, hun leugentaal. En een derde persing mag ik u niet onthouden. Want Christus lijdt nog steeds in zijn volk. In al mijn benauwdheden is hij benauwd. En als de kerk geperst wordt, dan wordt Christus geperst. Hij is immers de medelijdende hoge priester van de kerk. En zo gaat daar de borg binnen, in de hof van Gethsemane. Die goddelijke olijf wordt nu uitgeperst meer en meer. Gethsemane en straks Golgotha, de laatste persing. Tot het volbracht zij. Tot het volbracht zij. Hier zien de discipelen drie in de hof. Met de schemering van het maanlicht. Dat gekerfde gelaat van Christus. Mijn ziel geheel tot de dood toe bedroefd. Dat is niet te zeggen, geliefde. Wat hier gebeurt. De hel gaat open. Nou vraag ik vanmorgen, weet iemand hier wat dat is? Dat de angst der hel mij alle troost heeft missen. Wat het is als de hel open gaat. Voorzichtig hoor, om daarover te spreken. Maar hier gebeurt dat. En Christus ziet dat. En het tekent zijn gelaat. Het grijpt hem aan. Tot de dood toe beangst. Gemeente, het moet er maar op aankomen. Voor u en mij als wij sterven. Wat spreken we er makkelijk over? Wat leven we eroverheen? Sterven. Onbekeerd. In de hel. Eeuwen verloren. Eeuwen verloren. Een pijn niet te beschrijven. Een duisternis niet in te leven. Christus ziet het. Het grijpt hem aan. Mijn ziel is geheel tot de dood toe beangst. En hij zegt tot zijn drie discipelen. Blijf hier en waakt met mij. Bid dat gij niet in verzoeking komt. En dan zondert hij zich af. Zondert hij zich af. Altijd in de afzondering geleefd. Om alleen dat werk te doen. En op een steenworp afstand, zegt Lucas, knielt hij neer. Valt hij op zijn aangezicht. En loopt als een waterstroom zijn vader in de hemel aan. U zegt, waarom dan? Hij wist toch toen hij kwam wat hem te wachten stond. U moet één ding onthouden. Ja, in de Raad des Vredes heeft de Zoon Gods verklaard mens te zullen worden. De menselijke natuur te zullen aannemen om in die natuur de toren van God, de straf, de zonde van zijn kerk te dragen. En hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Maar nu moet die menselijke natuur ook leren. Leren onder Gods wil te buigen. En dan moet u dit onthouden, anders verstaat u dit niet. Deze menselijke ziel van Christus, verenigd met zijn goddelijke natuur, is een zuivere ziel. Die nooit gezondigd heeft. En zijn zondeloze natuur kan niet aanvaarden dat God straft waar niet gezondigd is, begrijpt u dat? Wat zijn wij niet verontwaardigd, hè? Als wij gestraft worden voor iets wat wij niet gedaan hebben. Nou zijn wij goddeloze mensen, kinderen. Maar deze Christus heeft nog nooit gezondigd. En zijn vlekkeloze natuur verdraagt dat niet. Dat er nou gestraft wordt. Het roept als het ware uit. Heere, nu vraagt u iets van mij wat ik nooit genomen heb. Voelt u dat? En dan moet die menselijke natuur het nou eens worden met God. En daartoe buigt hij in het stof. En vraagt of deze uren voorbij mag gaan. Of deze beker voorbij mag gaan. Die last is zo groot. Die toorn zo ontzettend. Zo beangstigend. Hij buigt in het stof. Vlak voor God valt hij daar. En dan roept God aan. Besluit zijn bede. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Lucas laat al het licht vallen op die worsteling. De andere evangelisten tekenen er daarbij aan. Driemaal kiest hij het stof. Eenmaal, het is niet te houden. Moet hij opstaan en teruggaan naar zijn discipelen om enige troost van hen te ontvangen. Maar nee, ze zijn in slaap gevallen. Uit droefheid, zegt Lucas. Daar is geen troost te ontvangen. En weer moet hij terug en weer komt hij in het stof, geliefde. Lucas, ik zei al, laat een bijzonder licht overvallen. Hoe ontzettend zwaar dat geweest is. Maar let op, wat mensen niet geven, dat geeft God wel. Hij zendt een engel. Een engel uit de hemel. Die hem versterkte. was de vader lief voor zijn kind. Hier ligt zijn zoon in het stof. Om het eens te worden met de wil van God. Om die beker vol van toorn, de droesem, dat allerergste, dat bitterste, de eeuwige rampzaligheid, nu ook uit te drinken. En u zendt de Vader in de hemel, die zijn kind lief heeft, dat moet u ook onthouden. Hij haat zijn zoon niet. God heeft ook, toen zijn zoon hing aan het kruis, hem lief gehad. Hoewel hij toornde, waarom toornde hij dan? Vanwege die last der zonde op zijn rug, kent u de Christenreis vast wel. Daar loopt Christen met dat grote pak op zijn rug, hè. Nou, zo heeft met eerbied gesproken Christus gelopen met het ganse pak van zonde van de kerk. En dat is het wat God storend gaande maakt. Als hij die zonde ziet, daarop laat hij zijn toren rusten. Maar zijn kind heeft hij lief hoor. En vertroost hij hier ook. Met een engel. Die versterkte hem. Ik denk, omdat God zo altijd werkt, naar lichaam en ziel beide. Kracht. Kracht om toch naar het lichaam ook dit te kunnen volbrengen. Hij die de moeder kracht geeft. En helpt die die geen helper heeft. Maar ook naar de ziel. En dan moet ik toch bijzonder denken, geliefde. Hoe zal nou die engel hem ook naar de ziel hebben kunnen vertroosten? In die ontzettende worsteling. Ik lees in Hebreeën 12 vers 2. Het antwoord. Daar staat. Dat aan Christus. In zijn ontzettende lijden is voorgesteld. De vreugde. Die hem te wachten staat. Die vanwege de vreugde die hem is voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. Dus die boodschap kwam van de hemel. Niet alleen kracht voor zijn arme, uitgemergelde lichaam. Maar ook voor zijn ziel. Wat de vreugde. Straks, mijn kind, als alles volbracht is, komt geen mijn vreugde. Zult geen mijn troon zijn. En eenmaal met uw ganse kerk in mijn troon mogen wezen. Daar zal geen dood meer zijn. Daar zult ge eeuwig met uw duurgekochte lievelingen mogen verkeren in mijn gemeenschap. Daar zal de blijdschap onbepaald ook uit uw hart oprijzen. Dat is de troost. Zo vertroost God ook zijn kinderen in dit aardse meester der ellende. Met de vreugde. Die eenmaal komen zal. Om het bittere en het smartelijke van deze lijdenstijd enigszins te verzachten. En als ze die vreugde mogen zien, dan kunnen ze wel eens over alles heen kijken. En zo wordt hier Christus versterkt door een engel uit de hemel. Naar lichaam en ziel vertroost. Om die zware strijd te kunnen volbrengen. Driemaal. In het stof. De hel open. Zijn onschuldige ziel moet ervoor ingewonnen worden. Wat zal het geweest zijn? Om het met Gods wil eens te worden. O, is het niet zo, volk? Dat daar een mens mag buigen. Zo Christus. Als je het eens mag worden. Met de wil des Vaders. Dat is die verkiezende wil van de Vader. En met de wil van de Zoon. Die verlossing wil geven. En met de wil van de Heilige Geest. Die wil toebrengen de uitverkorenen. Het bloed van Christus gewassen zondaren. Om het eens te worden met een verkiezend Vader. Een verlossende Zoon. En een toebrengende Geest. Zo mag hij leren, in die worsteling, buigend onder Gods slaande hand, het met God eens te worden. Om dan naar die derde maal op te staan, getroost, bekrachtigd. Mensen hebben het niet kunnen geven. Zijn discipelen over de derde maal in slaap gevallen. waarvan de hemel vertroost en gesterkt, kan er nu ook die laatste persing ondergaan. En hij komt tot zijn discipelen, weer in slaap gevallen. En nou zegt hij, wonderlijk woord, ik zou er wel eens over willen preken. Het is genoeg. Het is genoeg. Sta op. Want hij die mij verraadt is nabij. Daar staat hij dan. De levensvorst diep gebogen. Door God bereid gemaakt. Om ook het laatste te drinken. De drinkbeker des lijdens te ontledigen. De volle toren van God te dragen. En zo zijn kerk voor eeuwig daarvan te verlossen. Zijn kerk. Zijn volk. Onze derde gedachte. Wat is dat voor een volk? Het slaapt. Maar wordt nu wakker gemaakt. Door Christus. Die gesterkt uit de strijd is gekomen. En nu zijn discipelen opwekt. Om met hem te gaan. Het laatste deel van de nacht in. Gesterkt. Want dat is toch de vrucht van Gods bemoeienis. Met zijn leidende kind in de hof van Gethsemane. Dat we nu samen wensen te zingen uit de 16e psalm. Het 6e vers. Daar heeft Christus licht gekregen. Op het einde. Dat zal goed, dat zal zoet zijn. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. Waarvan een druk, de druk van Gethsemane. Vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst op mij gewend. Schenk mij een kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Het 6e vers van Psalm 16.
Thank you.
Een zware strijd gestreden, geliefden. Bloed, druppelen vallen op de aarde. Zo intens is de benauwdheid geweest. Die zijn toch al gemartelde ziel plaagde. Bloed op de aarde, in zware strijd zijn de badheid te ernstiger. Zult u dat onthouden? Te ernstiger. Wat is dat toch? Dat alleen al vanmorgen te mogen leren. Hoe verschrikkelijk de hel is. Zult u dan niet ernstig bidden? Of bent u niet ernstig? Te ernstiger, in zware strijd zijnde. Om dan ook te mogen ervaren dat in die strijd ondersteuning is van de hemel. Versterking wordt hem geschonken, Christus. En zo mag hij opstaan. Een ogenblikje toch het zoete van het hemelleven weer mogen proeven. En de liefde des vaders mogen ervaren aan zijn hart. Een blik geworpen op de vreugde die hem is voorgesteld. Dan staat u op als een majesteit, als een koning. Die in beginsel de strijd te boven is. Hoewel het laatste bitterste nog moet komen, toch. Zo'n buiging zal er niet meer zijn. Totdat. Aan het kruis, de Vader zijn aangezicht verbergt. Hier nog toegewend tot zijn Zoon. Hier nog een engel om te sterken. Straks niet meer. Wendt de Vader zijn aangezicht af. Let wel, onthoud niet zijn liefde aan zijn kind. Dat nooit. Maar wendt wel zijn aangezicht van hem af. En laat hem met zijn ongenoegen alleen. Dan zal ik uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hier mag hij gesterkt en getroost opstaan en zijn kerk opwekken om nu ook met hem te gaan. Het laatste gedeelte van de nacht in, naar de uitgang van dit leven. Zijn volk, geliefde, wat is dat? Mag ik het kort houden vanmorgen? Wat is een volk? Nou, zegt hij, dat zijn mensen die slapen. Dat is waar. Ze slapen ook. Maar er staat wel wat bij, hè? Vanwege de droefheid. Ik weet dat er zijn. Die hebben 's nachts geweend. En die zijn van droefheid in slaap gevallen. Ja. Ik weet ook wel, de ene traan is de andere traan niet. Straks verder op de lijn is wegkomen naar de wenende vrouwen. Die zijn ook bedroefd. Maar hen klinkt tegen, ween niet over mij, maar ween over uzelf. Er is onderscheiden droefheid. Maar dit is het geheim. Gods volk, daar spreek ik nu van, kent een droefheid naar God. Nee, de discipelen zijn niet op hun plaats, dat is waar. Ze slapen. Maar toch kunnen zij vertellen. Toch kunnen zij vertellen. Ik sliep. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Want waarom zijn zij kinderen van God? Omdat ze wakker gemaakt zijn. Een mens van nature slaapt. Wij slapen ook, zoals we onbekeerd in de kerk zitten. Slapen. U hoort van de hel. Maar u gaat straks gewoon naar huis, hoor. En als er niks gebeurt, dan gaat u zo sterven. Niet verontrust. Niet bezorgd, want u slaapt. Een diepe slaap is op u gevallen. Maar deze discipelen zijn wakker geworden. Want dat is bekering, dan word je wakker. En dan zul je nog wel slapen hoor. De natuurlijke slaap, maar geestelijk niet meer. Dan vallen dan de ogen dicht van vermoeidheid. Of vanwege droefheid zoals hier. Maar mijn ziel waakte. Die zal ook in de dood niet meer inslapen. Nee. Eens wakker is voor altijd wakker. Dat zijn kinderen van God. Zal ik het zeggen? Voor de derde keer vanmorgen. Die zijn in de vijzel gebracht. Zoals de olijf. Zoals Christus. Zo ook zijn volk. In de vijzel. Weet je wat God dan doet? Dan slaat hij zijn hand om uw leven. Die ene hand. En die andere hand gaat hij u drukken. Hoe dan? Dan legt hij de eeuwigheid op uw ziel. Dan legt hij het gewicht der zonde op uw ziel. Dan legt hij het godsgemis op uw ziel. En dan komt daar die drukking. Dan komt daar die benauwdheid. Nooit eerder hoor. Dan wanneer de eeuwigheid. Het godsgemis. En de zondeschuld op uw hart wordt gelegd. Dan voelt u de drukking. De drukkende hand van God. En waar drukt hij u heen? O geliefde, als een mens in die goddelijke vijzel komt, dan is hij omsloten. Hij voelt het gewicht van de zonde en hij wil er onderuit komen. Maar dan gaat u leren, waar moet u heen? Die hand omsluit mij. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Ik kan om die schuld niet uitkomen. Wat gaat hij dan doen? Om die schuld dan maar weg te nemen door goed en heilig te leven. Door te zeggen, Heer, ik zal mijn leven beteren. Door zijn uitgangsleven van leer eraan te geven. Door Gods volk op te zoeken. Door onder de waarheid te komen. Door met gebeden de troon van God te bestormen. Zijn tranen te plengen. Schoon ik ganse nachten ween. Zo probeert hij dan onder de schuld uit te komen. Maar wat is het gevolg, geliefde die het kent vanmorgen weet het. Het gaat steeds meer drukken. En dat is nou Gods werk. Die brengt de mens in de benauwdheid. Kijk eens, het loopt steeds meer om een punt toe. Hè? Begin... nog wel wat lucht, maar steeds zwaarder, steeds dieper. U zegt, wat is dat toch? Er zijn er die zeggen, nee, maar dat wil ik niet hoor. En die redden zichzelf in een tekst misschien. Maar als het werkelijk is, kan dat niet. Die hand drukt, weet u waarheen? Kan ik al Gods volk vragen? En ze zullen het allemaal zeggen. Die hand die drukt mij naar de hel. Ik moet verloren gaan. Verloren gaan. Ik vraag u vanmorgen, weet u daarvan af? Heeft God het gewicht van uw zonde schuld alles op uw hart gelegd? Dat het ging drukken en benauwen. En dat u niet meer wist hoe het ooit nog goed moest komen. God brengt zijn volk in de benauwdheid. In de engte. Dieper en dieper duwt hij ze weg. Dat is zijn hand. Steeds dieper. En waar gaat het heen? Naar de eeuwige verlorenheid. Dat is de gang die God houdt met al zijn volk. Ze komen in de vijzel. Onder de drukking. Ze worden geperst. Uitgeperst. Alle goede voornemens. Alle werkgerechtigheid. Alle hoogmoed moet eruit. Hoe lang, heren? Is nog niet genoeg. Nog verder. Nog dieper. Moet zo, zegt hij. Moet zo. Moet zo. Ja. Alle kracht moet eruit. Dat weet ik. En er zit wat verzet van binnen hoor. Wat hoog moet ik geven, het God niet gewonnen. Hij drukt door. Hè? Tot dat laatste aan moed. Hoogmoed. En gerechtigheid eruit geperst is. Dan blijft er over. Een mens die naar recht verloren gaat. Die is recht toevalt. Die het mag zeggen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Zo drukt God zijn volk in de ware ontdekking. Net zo lang tot alle weerstand eruit is. Alle tegenstand het heeft moeten opgeven. En des doodschuldig en verdoemelijke zondaar blijft erover. God drukt een ziel naar de hel. Nee, mijn vrienden. Hij drukt hem tot in de liefdesarmen van Christus. die gekomen is om verlorenen. Waar vind ik hem? Onder in de vijzel. Voor de poorten van de hel is Christus, die mijn arme ziel gered heeft, weggehaald van voor de poorten van een eeuwig verderf. Zo drukt God zijn volk in de liefdesarmen van Christus, in de bloedende wonden van de Zoon van God. En daar verdrinken ze in de liefde. Ze hebben wel eens wat gezien en wat genoten. Misschien wel eens zoveel gezien van Christus, dat een zonde onder zijn liefde bedekt lag. Maar hier alleen is de afhandeling. De beek over, de nacht in. Het gaat naar de hel. En daar, waar naar recht een ziel voor eeuwen verloren moet gaan, waar alle weerstand eruit is geperst, valt hij in de schuld overnemende handen van Christus. Valt het in die handen van één, die van eeuwigheid zijn volk al lief heeft. En waarvan de kerk ook gaat zingen. O, dat weet u toch wel. Van die vriendelijke ogen en van die milde handen zijn bij u van eeuwigheid. Versta dan Gods bemoeienissen niet verkeerd, mijn vriend. En als u zegt, ja, maar zulke weg wil ik niet. Ik weet het wel. Maar het gaat er ook niet om wat ik wil. Maar u wil geschieden, maar God weet het. Het moet eruit, dat verzet. En hij drukt mijn zonde, mijn schuld, mijn vijandschap, mijn verdoemelijkheid. Zo drukt hij. Maar één ding, hij wil u hebben in de handen van zijn lieve Zoon. Onder in de vijzel is Christus, onder zijn kerk. En daarom kan die kerk ook nooit meer verloren gaan. Geliefde, dat is het volk van God. Nee, het slaapt, ik weet het. Maar toch is het volk van God. Ik vraag u, is dat volk hier nog in Vriezenveen? Die het ook hebben moeten uitroepen, hoe word ik geperst? Mijn kind, moet wel waar zijn, hè? Moet wel waar zijn. Tot in de armen van Christus. Maar dan zult u ook leren. Driemaal geperst. Dan komt ook het tweede. Een tweede persing, ja. Eerst in de armen van Christus. En als vergevende liefde uw deel mag zijn. Als u teruggebracht wordt in de gemeenschap met God. Dan zal die tweede persing het rook zijn. Ja. Wat is dat dan? De vijandschap van de wereld. En de haat van de godsdienst. En dan zult u het leren, die tweede persing. Is dat bijbels? Ja. Het eerste, het tweede, het derde, het is bijbels. Hè? Wat zegt David? Ik weet dat je me uit getrouwheid verdrukt hebt. Wat zegt Christus? Door veel verdrukkingen zult ge ingaan in het koninkrijk. Zie hier de tweede persing. De afkeer van de mensenkinderen. Gelooft u, gemeente van Vriezenveen, dat de wereld zulke een bekering wenst? Gelooft u dat Gods kerk op aarde hier met open armen ontvangen wordt? Gelooft u dat de godsdienst vanmorgen zegt, ja, zo is het, nee, die zijn al lang weg? Of die zitten gelaten te wachten tot het einde? Maar zo niet, hoor. Zo niet. Zo niet. Zo nooit. En zulke godsdienst, nou, dan voelt ge wel wat ge wordt een verworpene. Door de wereld niet geacht en in de kerk uitgebraakt. Hooguit nog geduld aan de rand van het kerkelijk leven. Dan komt de smaadheid van Christus. En dat is niet aangenaam voor het vlees, hoor. Praat er ook niet makkelijk over. Je kunt dat wel zeggen in een mooie preek, maar het moet er maar op aankomen. Als je van alle kanten afgekeurd wordt. En niet meer dan een verachte fakkel bent. Dat is de tweede smaadheid en de tweede persing. Voor het vlees. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. De persing, ja. De eerste persing was van de stampen van de wet. Hè. De wet die blijft eisen, volmaakte goedheid. De tweede stamper onder Gods toelating is de haat van de wereld. En de aanslagen van de duivel. Maar daar heb je weinig rust meer om mensen. Daar heb je weinig rust meer. Dan komt hij binnenpraten bij dag en bij nacht. En dan komt die derde nog bij de wereld met die verlokkingen. Waar kun je nog wezen, mensen? Waar je kunt nergens wezen. Want je bent jezelf nergens toe betrouwd. Wat een verdrukkingen. Van binnen en van buiten, wat een verleidingen. Wat een strijd, geliefde. Komt daar bloed aan te pas, me dunkt, ja. Want Christus zegt het toch, Paulus zegt het toch. Door de mond van Paulus zegt Christus het toch. Ge hebt tot den bloede toe nog niet tegengestaan. Zulk een strijd, hè. Om de smaadheid van Christus te dragen. Dat is de tweede persing. En is er nog een derde? Dan wil ik afsluiten. Ja, volk. De vaderlijke kastijding. De vaderlijke kastijding. Die is er ook. Als ik van de weg af ben. In zonde gevallen ben. Wat roept dan David uit? Als hij met een onbeleden schuld over de wereld gaat. Wat roept hij uit? Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Dan voelt ge weer de persing van de vader aan. Nee, die kunt ge er niet verhouden. David heeft gezondigd. Ik heb gezondigd. Zo donker. En maar niet durven spreken. Met de zonde niet aan het licht durven komen. Verheimelijken. Zomaar je eigen weg gaan. Maar die vaderlijke tuchtiging. En dan drukt hij net zo lang. Hoe lang. Toch weer vooroverval. Het lieve recht toeval. En God toeval. En beleed naar ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunsten weg. Zo wordt door de kerk geperst, mensen. Driemaal. De wet Gods. Als de zuivere persingen. Dan komt hij in de liefde Gods. En de tweede persing, dat ze smaten de haat van de wereld. De Satan. De godsdienst. En de derde persing. De vaderlijke tuchtigingen. En drukt de vader zijn kinderen weer terug. In de armen van Christus die ze verlaten hebben. Nou eens uitzien naar de laatste persing. Om uit het leven weggeperst te worden. In die grote eeuwigheid die eenmaal komen zal. Als ik nooit meer kan vluchten. Als de pers achterblijft. En overblijft. De gezegende gemeenschap met de drie enige God. Dan is er geen persing meer. Dan is het zwemmen in de liefde. Dan is het thuiskomen in God. Amen. Laten we eindigen. Heere, u gaf nog te spreken, dat is een wonder. Gaf u ook te luisteren. Dat is niet minder groot wonder. Gaf u te verstaan, dat is het grootste wonder. Te verstaan wat de geest op de gemeente zegt. En dank dat we hier mochten zijn. Heren, breng ook dit volk in de benauwdheid en in de engte. Drijf het uit en drijf het zo binnen. Jaag ze maar op. Jaag ons maar op. Gun ons maar geen rust meer. En doe zo naar uw welbehagen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 16 vers 4. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Daar het goddelijk licht mij toestraalt vroeg en laat. Mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. Ik zal die Heer gedurig voor mijn ogen. Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. Het vierde vers van Psalm 16. dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.